En vanavond zijn we dan toe aan hoofdstuk 34 van Exodus. Met het laatste deel feitelijk van, althans het historische deel van Exodus, van dit Bijbelboek. Ik heb u dat vorige keer ook, meen ik, voorgehouden hoe die constructie, dat wil zeggen literaire structuur is van dit boek, althans van het latere gedeelte. Namelijk het laatste gedeelte wordt in hoge mate in beslag genomen door enige wetten en dan de bouw van de tabernakel. Maar het gaat twee keer. En één keer hebben we inmiddels achter de rug. En nu komt de tweede keer en dus heet het boven hoofdstuk 34 de twee nieuwe stenen tafelen. En dan weet je ongeveer al hoe het gaat. Want dan krijgen wij weer stenen tafelen en dan weer wetten over wat maatschappelijke zaken en vooral ook wat liturgische zaken. Rituele zaken mag ook. En daarna de praktische bouw van de tabernakel als zodanig en de inwijding daarvan. En dan zijn we door dit boek heen. Maar wij houden ons bezig met het historische deel daarvan. En dat is dus hoofdstuk 34, de twee nieuwe stenen tafelen staat erboven. Want de vorige, die eerste set, die werd door Mozes kapot gesmeten, zoals hij het zelf bij gelegenheid formuleert, ter gelegenheid van het gouden kalf. Want die maakt veel kapot. En nu krijgen we dat er staat, toen zeiden de Heere tot Mozes, er staat uiteraard gewoon, en de Heere zeiden tot Mozes, hou u twee stenen tafelen, hou met een W erachter, hou u, want de eerste heeft hij niet gehouden. En die had hij trouwens niet zelf gehouden, heeft ze ook niet gehouden. En nu moet de tweede stel moet hij houden en die houdt hij dan wel. Heb je dat? Dat is voor het groot dicté van de Nederlandse taal. Maar toen maar. Hou u twee stenen tafelen gelijk de eerste waren. Zo zal ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn die gij gebroken hebt. Want zo blijft dat, Mozes wordt geïdentificeerd met het hele volk. Daar bent u langzamerhand aan gewend. Als je Mozes zegt, zeg je de wet. En alle consequenties van dien. En dus heet het, die gij gebroken hebt. En wees bereid tegen de morgenstond, dat gij in de morgenstond op de berg Sinaï klimt. Waarna de vraag natuurlijk is, waarom moest dat nou in de morgenstond?
Omdat hij goud in de mond
heeft. Het antwoord is natuurlijk omdat hij ook nog terug moest. Nou ja. Nee. Maar ik vestig uw aandacht erop dat het erbij staat. Maak je op in de morgenstond. Dat gij in de morgenstond op de berg Sinaï klimt en stel u al daar voor mij op de top des bergs. En deze keer helemaal niemand zal met u opklimmen, dat er ook niemand gezien worden op de ganse berg. Ook niet een stukje, niet een beetje, niet tot halverwege. Zoals bij de eerste keer. Ook het kleine vee nog runderen zullen tegenover deze berg niet weiden. Dit wil zeggen, er mocht niemand op de bergen, niemand in de buurt zijn, alleen Mozes. Dat was de instructie. En toen hiel hij, want dat is de verleden tijd van houden, toen hiel hij twee stenen tafelen, gelijk de eerste. En Mozes stond des morgens vroeg op, als het al begon te lichten, denk ik wel eens erbij, zo. En kom op de berg Sinaï gelijk als hem de Heere geboden had. En hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. Dat wil zeggen, die had hij bij zich. Wat dat betekent dat? En de Heere kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem. En hij riep uit de naam des Heeren en zo verder. En wat we hier vinden is dus de instructies voor de nieuw zelf stenen tafelen. Maar u wordt geacht al lang begrepen te hebben dat we hiervan doen hebben uitdrukkelijk met de uitbeelding van hoe een nieuw verbond tot stand zou komen. Sterker nog, de woorden worden, ik geloof nog net niet genoemd, maar je bent wel heel dicht in de buurt. Een ander stel stenen tafelen, in het opschrift heet het sowieso, nieuwe stenen tafelen. En in vers 10 heet het, zie ik maak een verbond voor uw ganse volk, zal ik wonderen doen, enzovoorts. En er komt inderdaad de herhaling van het een en ander, zodat toch sprake is van vernieuwing van het een en ander. En dat is waar het om gaat natuurlijk, want die eerste stelstenen tafelen, zoals u langzamerhand weet, zijn een uitbeelding sowieso van het hele oude verbond, dat helemaal geen stand kon houden, dat op voorhand gedoemd was te mislukken. Daar is ook, dat is niet eens sprake van één proefgebod of, sorry, ik geloof niet eens dat zo'n woord in een woordenboek staat, tenzij dat het een calvinistisch theologisch woordenboek is. Zou kunnen, maar bij Scrabble wordt het afgekeurd hoor. Proefgebod. Je hebt een gebod, dus je hebt geen gebod. Het is niet voor proef. En de wet was wet, maar niet voor proef. Ter demonstratie. Om aan te tonen dat het niet werkt. Als het toch een proef is, dan in de zin van wat wij vroeger hadden, een proeflokaal voor de natuurkundeles. Daar hadden we zelfs een soort banken die niet maar achter elkaar op een gelijk vloer stonden, maar oplopend. Zodat je, de achterste rij zat wat hoog. Leuk klaslokaal om in te ravotten, maar goed. En dan kon je allemaal naar voren kijken wat de meester, want wij hadden meesters. Kon je naar voren kijken wat de meester deed met zijn spullen, zal ik maar zeggen. Met zijn gereedschappen. En meestal mislukte zo'n proef sowieso. Maar goed, tot vermaak van het volk uiteraard. Maar toen maar, het was ter demonstratie. Er werd iets gedemonstreerd. Wat er gebeurt als je dit spul met dat spul mengt enzovoorts. Dat is het. En die werd gegeven ter demonstratie van dat hij niet werkt. Het is leuk om eraan te denken, het is leuk om het te idealiseren. U weet wel, dat is wat ze in Den Haag en in Brussel doen en waar niet in de wereld. Ze bedenken wat, als we dit nou hebben, dan komt het helemaal goed. Hoe lossen we het probleem op? Nou, we maken gewoon een wet en dan wordt het verplicht en dan komt het helemaal goed. En nee, dat komt niet goed. Er komt niks van terecht. En dat zou gedemonstreerd moeten worden. En het werd in principe al gedemonstreerd meteen de eerste ronde. Want het hing meteen samen met de wet enerzijds, het gouden kalf anderzijds. De wet, godsvoorschriften, gouden kalf, dat wat de mens bedenkt enzovoort. En dan komt het onderwijs, het woord van God, de wet Gods. En dat houdt daar geen stand. Het wordt dus ook demonstratief door de profeet Mozes kapot gesmeten. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, enzovoorts. En Mozes vertegenwoordigt daar het hele volk als hij dat doet. Merkwaardige wijze, de mens is in het algemeen zo blind dat hij niet wil zien de juistheid van deze uiteenzetting. Namelijk dat je met een wet in principe niks kunt. Werkt namelijk niet. Ja, dan moet je hem handhaven. Ja, dan kun je net zo goed meteen, heb je niet eens een wet bij nodig. Kun je net zo goed mensen aanstellen die orde op zaken stellen of die orde houden of wat dan ook. Gaat nog helemaal niet. Als er niet in de mens iets is, de goede wil, de bereidheid en het vermogen om zich aan zo'n wet te onderwerpen, dan doet zo'n wet niks. Daar kun je helemaal niks mee. Gezag en gezagsverhoudingen zijn heel kwetsbare dingen. en in hoge mate abstract. Eigenlijk betekenen ze niks. Ieder die wel eens voor een klas met kinderen gestaan heeft, weet dat. Als je geen niet een natuurlijk soort gezag uitstraalt, je moet het ook niet willen faken, willen spelen. Ik denk ook niet dat je het echt leren kunt. Je moet het hebben, dan kan je orde houden. En als je dat niet hebt, kan je geen orde houden. Kun je dreigen naar die kindertjes wat je wil, dan gaat het niet werken. Je krijgt het spul niet rustig. Het enige wat men erop gevonden heeft, is de klassen kleiner maken. Dan heb je er minder. Dan worden ze, omdat ze met minder zijn in zo'n klas, worden ze minder opstandig. Nee, dan moet je er nog minder hebben. Ik zat in klassen van 50, 60 leerlingen, zoiets. Als het binnen 60 werd, toen het mogelijk was, dan werden die klassen gesplitst. Maar dan waren ze wel erg klein, als het maar 30 leerlingen waren. In mijn tijd, dat is heel lang geleden. Mensen, wat is het lang geleden? En ik had het al verdrongen, maar het is echt waar, hoor. Ja. Maar toen maar weer. Maar werd op zo'n volk, dat heeft nog nooit geweten, dat kan niet werken. En het wat abstracter en wat filosofischer, werd verblind voor de waarheid. Vandaar dat een gespannen relatie is tussen wet en waarheid. Altijd, overal, waar wet is, heb je een probleem met de waarheid. En vandaar dat waarheid in een politieke wereld niet bestaat. Wat is waarheid? Maar dat is het. En waar psychologen of filosofen denken dat je de mens met wet, dus met opgelegde regels, tot de orde kunt roepen en kunt bewaren voor de zogeheten verwarring, daar speelt waarheid geen enkele rol. En dus heeft men al lang uitgevonden dat waarheid niet bestaat. Zo zit dat. Die twee begrippen, dat is niet een filosofie mijnerzijds, dat is gewoon de Bijbel. U weet, Johannes 1, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Je hoeft weinig taalgevoel te hebben om te begrijpen dat je hebt aan de ene kant wet en het tegenovergestelde van wet is genade. Wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dus het tegenovergestelde van wet is genade. Of het tegenovergestelde van wet is waarheid. Dus iets moeilijker uit te leggen. Maar het is wel zo. In de praktijk namelijk. Want waar men onder wet leeft, is de belangstelling voor de waarheid nihil. Nul. Nada. Niks. Kom je niet meer weg. Interesseert niemand. Waarheid. Echt niet. We hebben een wet. En wet is synoniem met religie, godsdienst. Godsdienst is wet en wet is godsdienst enzovoort. En dus waar wet is of godsdienst is, daar speelt de waarheid geen enkele rol. En dat is een bekend gegeven trouwens. Met name ook onder degenen die niet religieus zijn. Die hebben allemaal het idee van waarheid. Ja, godsdienst, dat is iets dat moet je geloven. Dat heeft met de werkelijkheid niks van doen. Met de waarheid niks van doen. En daar zit veel waarheid in. Nou ja, goed. Dat is ook moeilijk te maken. Maar wat wij vinden dus, is dat demonstratief hier, ook in deze hoofdstukken, in het tweede deel van Exodus, om zo te zeggen, wordt het ons voorgehouden. Daarom krijgen we het verhaal twee keer. De stenen tafelen, instructies voor de tabernakel en instructies voor enige gezette hoogtijden des Heren enzovoort. En dat krijgen we nu nog een keer. Want dat eerste is voorbij, dat is kapot gegaan enzovoorts. En dan komt het nog een keer. Deze keer moet Mozes zelf twee stenen tafelen houden en ze zelf meenemen naar de Heer toe. Niet zeggen dat er voor straf moest. Zo had de eerste stuk gegooid. Die waren door de Heer zelf geproduceerd namelijk. En deze tweede set moet Mozes zelf houden en mee naar boven nemen de berg op. En waarom dat moest, dat is zo moeilijk. Dat is omdat Mozes als profeet nu in tweede instantie een type is van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Dat mag niet al te moeilijk zijn, dat is wat letterlijk uiteengezet wordt. Dat is wat letterlijk gezegd wordt in de Hebreeënbrief. Mozes was de middelaar van het oude verbond, maar hij is een type van Christus die meer is dan Mozes. En eventueel hetzelfde nog een keer, maar nu met de naam Aaron, de naam van zijn broer. Religieuze zaken via Aaron, maar Christus is meer dan Aaron. En dat staat in Hebreeën boven de hoofdstukken 3 en 4, als ik me niet vergis. Nou ja, daar in de buurt. Want daar gaat het over. En Mozes is hier een type van de Heer Jezus Christus, die zelf de middelaar is van dat nieuwe verbond. Het wordt door hem tot stand gebracht. En wij vinden hier Mozes met die zelfgemaakte stenen tafelen. En hij stijgt op tot de Heere, om zo te zeggen, tot de Heere God, op de berg. Dat is een beeld van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarom was het in de morgenstond. Niet alleen staat dat in vers 2, maar het staat dan ook weer in vers 4. En dat zijn dingen die absoluut volstrekt onbelangrijk zijn, historisch. Wat maakt het uit hoe laat het was? De enige reden waarom het wat uitmaakt is omdat het deel uitmaakt van de profetie. Dat wil zeggen van het beeld, het plaatje. En dat is niet alleen hier zo, want er zijn vele omstandigheden in de Bijbel waarbij vermeld staat dat het inderdaad 's morgens was in alle vroegte. En dat is wat het is. En dat is wat je hier van Mozes vindt. Stond dus voor 's morgens vroeg op. En klom op tot de plaats waar hij de Heere God zou ontmoeten. Met opzet zeg ik de Heere God, omdat de term Heere wat problematisch is in zo'n uiteenzetting. Want het was de Heere, en ik bedoel de Heere Jezus Christus, die inderdaad des morgens vroeg opstond uit de dood en inderdaad ten hemel voer. Op dezelfde dag wel te verstaan. Dat is niet algemeen bekend. Maar bij u is het, meen ik, wel algemeen bekend. Dus ik zal er maar verder geen woorden aan vuil maken. Ik breng het u alleen in herinnering. De hemelvaart van de Heer Jezus was niet op hemelvaartsdag. De term hemelvaartsdag hebben wij later uitgevonden. Berust op enig misverstand. Het is een ongelukkig gekozen term. Want de hemelvaart van de Heer Jezus was op eerste paasdag. De dag van zijn verhoging, zijn verheerlijking, zijn opstanding en hemelvaart als één geheel gezien. Dat was op de paasdag. Waarna overblijft, wat gebeurde er dan op zogenaamde hemelvaartsdag in Handelingen 1? Dan moet ik u zeggen, dat was de laatste officiële verschijning van de Heer na zijn opstanding. En het was een teken, zoals hij er meer deed, waaronder de wonderbare visvangst in Galilea enzovoorts. Maar het was zijn laatste teken en het was een teken van zijn wederkomst. Wat wij Hemelvaartsdag noemen, zou net zo goed de dag kunnen zijn van zijn wederkomst. Want dat is wat erbij staat. Dat is niet mijn idee, dat staat er gewoon bij. De discipelen stonden erbij te kijken. Lees het maar na. Er staat er 6 of 7 keer dat ze stonden te kijken. Zodat dat heel belangrijk is. En de mededeling die erbij komt, de begeleidende tekst. In zo'n blonnetje erbij zal ik maar zeggen. Dat is de tekst. Deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. En daarna gingen ze vandaan naar huis. Van waar? Vanaf de Olijfberg. Zodat je dat allemaal weet dan in één keer. Het was een uitbeelding van de wederkomst van Christus. Ik zeg gemakshalve, Ze zagen de film, maar hij draaide achterstevoren. De heer voorop ten hemel verdween in één wolk, staat hem. En als hij wederkomt, komt hij op dezelfde plek weder en dan verschijnt hij uit. Dan wel op de wolken des hemels. Merkwaardige wijze staat hier, de Heer nu kwam nederwaarts in een wolk. Hier in vers 5 van Exodus 34. Het is weliswaar niet de Olijfberg. Het is ook niet Sion of de Tempelberg, Jeruzalem. Het is Sinaï en niet Sion, waar u wordt geacht te proeven dat het toch wel op elkaar lijkt. Je moet ze wel uit elkaar kunnen houden en Hebreeën 12 zegt dat dan ook, dat je het uit elkaar moet houden. Sinaï en Sion. Onder verwijzing trouwens naar dit hoofdstuk. Even kijken. Nou ja, daar moet ik niet zo lang over doen. Kom maar, daar hebben we het dus nog over. Maar er staat dus dat de Heer, dat Mozes opklom op die berg om daar het nieuwe verbond als het ware te inaugureren. Wat het maar betekenen mogen. In werking te stellen. Dat is wat hij deed. Dat is wat de Heer Jezus deed in zijn dood en vervolgens met wat grotere nadruk zijn opstanding. De Bijbel leert, met name Hebreeën, zegt het systematisch, omdat het Hebreeënbrief ontleend is nou eenmaal aan de oud-testamentische symboliek. De Hebreeënbrief zegt dat het oude verbond beëindigd is geworden en het nieuwe in werking is getreden. A, door de dood van de Heer Jezus en B, door zijn opstanding, inclusief zijn hemelvaart namens zijn aanstelling tot zoon. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, geciteerd in Hebreeën. En door de uitdrukking, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Eveneens geciteerd in de Hebreeënbrief. En beide ontleend overigens aan het Oude Testament. De een was Psalm 2 en de andere was Psalm 110. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dat is Psalm 2. En gij zijt priester in de eeuwigheid, Psalm 110. U wordt geacht dat te weten, maar als u het niet weet, maak een notitie, want dat zijn elementaire schriftplaatsen. Maar het is wat hier door Mozes wordt uitgebeeld. Namelijk, hij verschijnt voor het aangezicht Gods. Is het idee. En als enige. Niettemin is dit nu nog steeds het oude verbond natuurlijk. Historisch is het nog steeds de inwerkingstelling van het oude verbond. Maar het is profetisch voor het nieuwe verbond. Want het oude verbond is een aanleiding tot een Peterhoop enzovoort. Het is ook allemaal Hebreeënbrief waar dat staat. Maar dan staat er, de Heer kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem op die berg. En hij riep uit de naam des Heeren, hij met een hoofdletter, want het is de Heer zelf die riep uit de naam des Heeren. Hij riep zijn eigen naam dus. Waarom ook niet, hij stelde zich voor aan Mozes. Wie ben ik? De eeuwige. En er zijn er nog wat bij. Want er staat in vers 6. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging. Zo riep hij. Inderdaad met een hoofdletter. Zo riep de Heere. Heere, Heere. Twee keer. Jehovah, Jehovah. God. Barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde lid. Kortom, er staat hier niet bij dat Mozes vroeg wie bent u, zou ook wat overbodig geweest zijn. Uiteraard, Maar het neemt niet weg dat de Heer zich uitgebreid voorstelt en zegt wie hij is. Hij zegt, ik ben Jehovah, Jehovah God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Let op dat het woord waarheid ertussen staat. Enzovoorts. En dat dit woorden zijn inderdaad van de Heere zelf en niet de woorden van Mozes die tot de Heere spreekt. Dat wordt elders ook uitdrukkelijk gezegd. Namelijk in nummerie 14 staat inderdaad de verwijzing bij. Want in nummerie 14 doet Mozes verslag, om zo te zeggen, nog van deze dingen. En waar Mozes zegt tot de Heer in vers 17. Nu dan, laat toch de kracht des Heeren groot worden, gelijk als gij gesproken hebt, zeggende. Gelijk als gij gesproken hebt, zeggende. De Heer is langmoedig en groot van weldadigheid, vergevende de ongerechtigheid en de overtreding die de schuldige geest is onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen in het derde en vierde geslacht. En zo verder. Kortom, het is inderdaad hoe de Heer zich voorstelt en hoe hij zichzelf beschrijft. Het is een opmerkelijke uitspraak, opmerkelijke beschrijving, omdat er enerzijds en primair sprake is van God die barmhartig is, genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid en die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden. Dat is één kant. Maar daarna volgt de andere kant van het verhaal, die de ongerechtigheid en overtredingen zonder vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, enzovoorts. En de bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen. En dan is de vraag, ja, is de Heer nou genadig, barmhartig, langmoedig en vergeeft hij nu alles? Of juist niet? En allebei wordt vermeld. Dat is toch duidelijk, hè? Je krijgt eerst een uiteenzetting van hoe genadig, barmhartig en goed het hier de Heer is. En dat hij zonde vergeeft. En gaat in één adem. Ik had eerst wat meer lucht moeten nemen voor ik het las. Ik haalde het net niet. Maar het is in bewijzen van spreken in één adem dat erop volgt. Die de schuldige geenszins onschuldig gaat bezoeken door de ongerechtigheid. De vader aan de kinderen, aan de kindskinderen tot in het derde en vierde geslacht. Enzovoorts. Hoezo genadig en barmhartig? De enige verklaring voor deze schijnbare tegenstrijdigheid is gelegen in het feit dat de Heer genadig, langmoedig, barmhartig is en zonde vergeeft aan of van de gelovigen. Maar ongeloof vergeeft hij niet. En dat is het dan. En wij weten dat, vandaar dat wij de mensen bewegen tot geloof. Om de woorden van Paulus te gebruiken. En oproepen, laat u met God verzoenen. En wij dan weten de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot geloof, enzovoort. Want ja, het is of het een of het ander in de praktijk. En sommigen hebben van God een God van liefde gemaakt. En dus kun je met hem doen wat je wil en je kan hem negeren wat je wil. Maar niet uit, het is zo'n lieve man, het doet niks. Ja, ik denk aan een hond terwijl ik het zeg. Ja, natuurlijk. Nee, God. Ah, het is zo'n lieve God. Dat weet je niet half. Onnaspeurlijke rijkdom van zijn genade. Die term wordt er gewoon bij aangehaald. God is een God van liefde, dat komt allemaal goed. Sommigen wat vroeg, sommigen wat laat, maar het komt allemaal goed. Want maak je maar geen zorgen. En daar is men de rechtvaardige God kwijtgeraakt. En sommigen kennen een rechtvaardig God, althans in theorie. En als je dan de genade predikt van God is genadig, barmhartig en goede tieren, dan zeg maar ja, dat kan wel zijn, maar dat gaat zomaar niet. En dan sta je aan de andere kant. Het is allemaal hetzelfde vers. Alleen in hetzelfde vers. Als je er een vers bij nodig hebt, tenminste. Dit. Maar het verschil is gelegen in geloof. Hoe is je uitspraak ook alweer? Geloven of niet geloven? Dat is de. Dat is de question. Ja. En nog korter is dan to be or not to be. Maar to be, dat kan alleen als je gelooft. Dan ontvang je eeuwig leven. En anders wordt het not to be. Nou ja. En inderdaad, God houdt niet onschuldig. En hij bezoekt inderdaad de ongerechtigheden der vaderen aan de kinderen, aan de kindskinderen in het derde en vierde lid. Als ik tijd genoeg had, dan zou ik Ezechiël opzoeken waarin staat dat de schuldige alleen voor zichzelf schuldig is. Dat wil zeggen, dat is de persoon in kwestie, de ziel die zondigt zal sterven. Staat er dan, zodat u het vers kunt opzoeken, de ziel die zondigt zal sterven. Maar dat staat in een context van dat is dat inderdaad alleen de misdadiger geoordeeld wordt en niet iemand anders daarvoor in de plaats of zoiets. Dat wil zeggen, God houdt niet onschuldig. De ziel die zondigt zal sterven. Dat is een omstreden vers natuurlijk, omdat het bovendien spreekt over de sterfelijkheid van de ziel. Dat schijnt ook problematisch te zijn om een of andere reden. En verder, het idee dat niet iemand anders daarvoor in de plaats kan, dat zegt de Bijbel ook, dat is juist. Maar het neemt niet weg dat er ook een regel is die door de wet, zelfs door de Mosaïsche wet, ook bekrachtigd wordt. Dat het hoofd van de familie, dat wil zeggen in het algemeen een hoger geplaatste in de hiërarchie van de familie, het recht heeft de hele familie te vertegenwoordigen daarin. Maar dan nog blijft het, als daar sprake is van schuld en van straf die erbij hoort, die straf gaat uitgedeeld worden. Dat is het. Echt wel. En dat is ook wat dit vers zegt. Het houdt dan ook inderdaad in dat als God niet onschuldig houdt, dan moet de schuld dus heus betaald worden. En dat is gebeurd in het lijden en de dood van de Heer Jezus Christus, die inderdaad zoon des mensen was, dat wil zeggen de drager van die titel en daarmee ook van de rechten en plichten die daarbij horen. En dat betekent dat hij als hoofd van de menselijke familie de schuld van die familie kon en mocht betalen, als hij zou willen. En hij wilde, dus dat heeft hij gedaan. Dat is wat het is. En de Bijbel zegt dat daarmee de zonde rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. Dat is het. Maar er is één zonde die wordt nooit vergeven. En dat is die van ongeloof. En alles wat daaruit voortkomt, uit het ongeloof, dus ook niet. Zo is het echt. Nou, met die God heb je hiervan doen. En de uitspraak zelf is natuurlijk impliciete verwijzing naar de wet en al wat daarbij bij komt kijken. Dat wil zeggen voorschriften, regels, normen en waarden en wat er gebeurt als die overtreden worden. En wat betreft de verschillende generaties, vader aan de kinderen en de kindskinderen, ik weet wel dat er moeilijk over gedaan wordt, maar u weet toch dat deze woorden gesproken worden in verband met één volk. gaat niet alleen maar om individuen, maar enkelingen heet dat. Maar het gaat om een heel volk. En een volk bestaat over vele, nou ja, meerdere generaties heen. Dat weten we in onze dagen ook, want men heeft uitgevonden dat wij nu de schuld moeten betalen die onze Nederlandse autochtone, hebben ze zelf bedacht, dus ik mag het zeggen, voorouders gemaakt hebben in de tijd van in de koloniale tijd en dus ook nog in de tijd van de slavenhandel en dat soort dingen meer. En daar moeten wij nu schuld van beleiden en voor betalen. Heeft iemand uitgedacht. Onder het motto, weg met ons. Weg met mij. Dat heet zelfvernietigingsdrang. Psychologen hebben daar heel wat over te vertellen. Maar goed, ik zal u daar niet meer lastig vallen. Want het zijn tamelijk inconsequente zaken. Maar de Bijbel zegt wel dat God de strijd heeft bijvoorbeeld met... Bijvoorbeeld, zei ik. Dat God de strijd heeft bijvoorbeeld met Amalek van geslacht tot geslacht. En hij zei, vergeet het niet, zei tot Israël. Want het Amalek jullie nu heeft bestreden, meteen bij de uittocht uit Egypte, meteen bij de geboorte van het volk, dat blijft even doorstaan, die strijd en veten, tot aan de uiteindelijke vervulling van Gods belofte aan toe. Want als de Heer hen uiteindelijk zal brengen in het land, dan zouden ze Amalek moeten uitroeien. Vergeet het niet en schrijf het op, staat erbij allemaal hoor. Over hoeveel generaties gaat dat? Nou ja, en als het Joodse volk, ik heb het nou niet over heel Israël dus, hè, ik heb het nou over het Joodse volk. Als het Joodse volk in de Babylonische ballingschap komt, dan is dit algemeen zo dat diezelfde generatie er niet meer uitkomt. Een enkeling wel trouwens, maar die generatie als zodanig niet. Terwijl het Joodse volk er wel uitkomt. Dat wil zeggen, het Joodse volk verdwijnt in de Babylonische ballingschap. Het Joodse volk komt ook weer terug uit de Babylonische ballingschap. Maar het zijn andere mensen. Maar ik had misschien nog een ander voorbeeld moeten nemen. Het was het volk Israël dat verlost werd uit Egypte en gebracht werd naar Kanaan. Maar u weet hoe het is, van de meer dan 600.000 mannen die uit Egypte verlost werden, kwamen er maar 2 in Kanaan aan. Kwamen er maar 2 in het beloofde land. Toch? Het gaat over generaties heen. Zeker wel, je bent er maar zo niet vanaf. En zo gaat dat nou eenmaal. En in de praktijk, 3 generaties, dan ben je wel vergeten. Kent u, weet u wie dat waren? 3 generaties terug, uw voorouders? Dat zijn uw overgrootouders, 3 generaties terug. Misschien nog net. Maar daar houdt het gewoonlijk wel op. Nou, dat bedoel ik. Dat komt dan buiten je blikveld te liggen. Maar binnen dat blikveld heeft het een en ander consequenties. En dat is wat hier gezegd wordt. Maar dat hangt samen met de positie van een volk. En dus ook met de familie, want dat is ook nog deel van het volk. Of in zichzelf wordt dat een volk, of wat het maar is. Eigen volk heet dat. Dat kan best je eigen familie zijn. Zo zit dat. Dat berust me niet alleen bij 1 enkel individu. Maar het zijn 2 verschillende dingen die je uit elkaar moet houden. Het heeft alles met bedelingen te maken trouwens ook nog. Het idee van, aan de ene kant is een mens verantwoordelijk voor zichzelf, voor zijn eigen leven, voor zijn eigen geloof, zijn eigen relatie tot de Heer en of het gebrek daaraan, daar is hij ook verantwoordelijk voor. Dat soort dingen. En het andere is dat de mens ook deel uitmaakt van een heel volk en dat God ook een administratie erop nahoudt met betrekking tot complete volkeren, zoals Amalek en Edom en natuurlijk Israël en Egypte en wat het maar was. Nou ja, die komt het allemaal in de Bijbel tegen. Goed. Nou, die God maakt zich bekend aan Mozes, presenteert zich op deze wijze. En Mozes haastte zich, dat woordje nu, dat irriteert me mateloos langzamerhand. Er staat gewoon, en Mozes haastte zich en neigde het hoofd ter aarde, namelijk hij boog zich voor de Heere en hij zei, Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, en dat betekent, als ik dan door u ben aangesteld, als u mij dan gebruikt in uw dienst, want dat is genade vinden in de ogen des Heeren. En niet maar als u mijn zonde vergeeft. Het is de genade waardoor hij geworden is een profeet. Zoals Paulus zegt, door de genade gods ben ik wat ik ben. Namelijk een apostel. En door de genade die mij gegeven is, zeg ik u dat gij enzovoort. Dat is Romeinen hoofdstuk 12. Indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo gaan nu de Heere in het midden van ons, en dat is wat we al afgelopen twee bladzijden enige malen gelezen hebben. Mozes zegt, ja, als ik dat dan moet doen, maar gaat u dan mee? En demonstreert u dan, laat u dan dit volk weten dat u mij daarvoor hebt aangesteld. Want op mijn gezag en in mijn kracht komt dat niet goed. Dat was de vorige twee bladzijden ongeveer. En Mozes herhaalt dat hier. Zo gaan nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk. Dat is moeilijk te besturen, te geleiden en bovendien trekken ze mijn gezag in twijfel, mijn autoriteit. Dat krijgen we nog een paar keer in de toekomst. Dat wil zeggen de toekomst van Mozes en het volk met Korach, Datan en Abiram en zelfs Aaron en Mirjam, weet u nog. Die hadden het er moeilijk mee en Mozes die zei, Heer, alsjeblieft ga mee, want als ik het alleen moet doen, dan komt het niet goed. Dit is een hardnekkig volk. Doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel. Ja, dat is op grond van wat de Heer oorspronkelijk had beloofd, had verkondigd van dit uitverkoren volk. En hij zegt tot de Heer, Heere, ga mee. U weet hoe het gegaan is. In zeker opzicht is de Heer ook daadwerkelijk meegegaan. Zo is het dan ook. Maar wat ook uitgebeeld wordt feitelijk is dat dit nieuwe verbond, waar de nadruk op komt te liggen hier, dat nieuwe verbond kenmerkt zich inderdaad doordat de Heer meegaat. Want ik weet niet of het u tot u doordringt, maar als één keer dat nieuwe verbond werkelijk aanbreekt, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, wat er verder volgt, dan heet het, zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. En heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. En ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Ik weet, dat komt uit het Oude Testament, maar dat wordt in het Nieuwe Testament aangehaald. En op ons als gelovigen en als gemeente van toepassing gebracht. Maar bovendien nog staat in Hebreeën 3 dat Mozes was getrouw in geheel zijn huis, waarvan hij zelf deel uitmaakte. Maar de Heer Jezus Christus is getrouw over geheel zijn huis, waarvan hij de erfgenaam en eigenaar is. Hij is getrouw. Hij is met ons en in ons, zei hij in het Johannes-evangelie tot zijn discipelen. Ik zal bij u en in u zijn. Maak je geen zorgen. Dat is het nieuwe verbond. En dat in tegenstelling tot het oude verbond, want wet en wetsovertreding leidt ertoe dat hij die de waarheid is en rechtvaardig God is, zich daaruit terugtrekt. Dat is het. En toen zei de Heer, vers 10, tot Mozes, zie, ik maak een verbond. Natuurlijk, er staat niet echt, zie, ik maak met u een nieuw verbond. Of zie, ik zal met het huis van Israël, met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Dat is Jeremia 31, dan gaat het echt over het nieuwe verbond. Maar hier heet het, zie, ik maak een verbond voor uw ganse volk, zal ik wonderen doen, die niet geschapen zijn op de ganse aarde, nog onder enige volken. En in gedachten denk ik dan aan uitspraken als... Komt gij verachters, aanschouwt en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, het welk gij niet zult geloven indien het u iemand verhaalt. Dat was Handelingen 13, wat aangehaald wordt, maar dit soort betrekkelijk gezwollen taal, ik heb het over de taal, ja, dat is toch wel erg opvallend. Niettemin, dat zou de Heer doen. En als u, en het bijzonderste werk wat de Heer doet in heel de geschiedenis, is toch heus de verzameling van een volk voor zijn naam in onze tegenwoordige tijd, waarbij officieel de Heer zich uit de wereld van de mensheid heeft ontdaan. Dat wil zeggen, Hij heeft zich daarvan gedistanceerd. Hij heeft er afstand van genomen, heeft de mensheid losgelaten, zoals je elke dag in de krant kan lezen. Nou, je kan natuurlijk in je Bijbel lezen natuurlijk, maar het lijkt mij een duidelijke zaak. En toch doet de Heer een werk. En er staan de critici, die staan te kijken van, wat gebeurt er, doet God nog wat? En zo te zien niet, want ja... Deze tijd van het jaar is er altijd wel iemand die het roept. Minstens één. Hè? Waar was God? Alom tegenwoordig, maar dan toch niet in Auschwitz, of wel? Dat roept men dan deze tijd van het jaar. In een andere tijd van het jaar gaat het over andere zaken. En dan is het... Maar er is altijd wel iets. Waar was God? Toen dat vliegtuig van de radar verdween, zal ik maar zeggen, ik roep maar wat geks. Of toen u van uw ladder viel. Dat is ook ongelukkig, toch? Ja, wat een baal was. En u deed nog een schietgebeetje, maar het was te laat zeker of zo. Helemaal fout. Nou ja, waar was God? Ik bedoel, bij de meest onzinnige, onbenullige dingen ook betrekt men God dan in. En om aan te tonen dat het er niet is en niks doet. En het merkwaardige is dat God zich dan toch heus in onze dagen, in onze bedeling bedoel ik dus, zich een volk verkiest, verzamelt, roept voor zijn naam, dat hij promoveert naar de hemel. Ik heb het niet over het hiernamaals, maar over het hierbovenmaals. Hè. Hij promoveert het volk naar de hemel en maakt hen tot koningen en priesters. En bepaalt niet op grond van hun afkomst. Zoals voor de hand zou liggen. Nee, het is op grond van geloof. Op grond van eerst geboorterecht. Nou eenmaal. Dus, eigenlijk is het ondenkbaar, maar dat is wat God doet. En wat hij triomfantelijk zal laten zien in zijn wederkomst. Wat hij gedaan heeft in onze tegenwoordige tijd. Dat werk. U weet wel. Hij heeft ons medelevend gemaakt, al medegezet in de hemel in Christus en geroepen tot zoonstelling. Gepredestineerd, tevoren geordineerd tot zoonstelling. Dat is niet niks. Nou ja, dat is waar het over gaat, hè. Ik zal wonderen doen die niet geschapen zijn op de ganse aarde, nog onder enige volken. Alzo dat dit ganse volk, in welks midden gij zijt, des Heeren werk zien zal, dat het schrikkelijk is het welk ik met u doe. Ja, natuurlijk. De Heer deed ook dingen in oud-testamentische geschiedenis, ten aanschouwen van het hele volk en het aanschouwen van heel de wereld. Dat is ook zo. Maar die woorden hebben nog een veel grotere toepassing, feitelijk in onze tegenwoordige tijd onder het nieuwe verbond. En daarna komt er ook nog een tijd, dat is na de opname van de gemeente, wanneer die gemeente in functie treedt, om zo te zeggen, in de openbaring van het Koninkrijk van Christus. En dan ga je helemaal wat beleven. Nee, niet meer van hemelse dingen, maar qua wat hier op aarde zal gebeuren, zal ik maar zeggen. Dat is eveneens onder het nieuwe verbond. Het herstel van het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Met als gevolg een werkelijk wereldrijk. Waarin de hemel en de hele aarde in zijn betrokken. Dat is nogal wat. Maar het is wel wat aangekondigd wordt. Onderhoud gij hetgeen ik u heden gebiede. Jacobus, ja, dat geldt specifiek voor de volmaakte wet, die de vrijheid is. Voor het nieuwe verbond. En Johannes zegt, ja zeker, wij moeten zijn geboden bewaren. En daaruit blijkt ook onze liefde tot de Heer. En het feit dat we wedergeboren zijn, dat we zijn geboden bewaren. Maar dat is niet wet van 10 geboden of iets dergelijks. Maar dat zijn de woorden van het nieuwe verbond geschreven. Niet op stenen tafelen, maar op vlezen tafelen heet dat in de harten der mensen. En ik verzuim nu om tekstverwijzingen te geven. Maar ik neem aan dat u wel weet dat deze dingen gewoon zo in de Bijbel staan. Op meerdere plaatsen bedoel ik, dat is nieuwtestamentische waarheid. Onderhoud hetgeen ik u heden gebieden zie, ik zal voor uw aangezicht uitdrijven de Amorieten en de Canaanieten en de Hethieten en de Ferizieten en de Hevieten en de Jebusieten. Die ook nog, de Jebusieten. Vind ik wel aardig dat die helemaal aan het eind staan. We hadden die opzomming natuurlijk ook al in het voorgaande hoofdstuk, in vers 2. Met eveneens de Jebusieten aan het eind. Maar u weet, Jebusieten, dat waren de lui die woonden in Jebus. En Jebus werd door David pas veroverd. Dan ben je pak een beet een jaartje of 600 na Mozes en Jozua. Dus er was nog even te gaan. Toen David Jebus veroverde en de stad vervolgens Jeruzalem noemde. Want het komt bij David vandaan. Maar goed, zij zouden ze uitdrijven. Wacht u dat gij toch geen verbond maakt met de inwoner des lands waarin gij komen zult? Dat hij misschien niet tot een strik worden in het midden van u? Want het principe, broeders en zusters, is dat als je als volk, gewoon, ik heb het nog even, niet over Israël, gewoon als volk. Als je als volk overeenkomsten aangaat met andere volken, verlies je daarbij naar verhouding eigen identiteit en daarmee bestaansrecht. Dat is het. Dus ja. Ik bedoel, je kan een verbond sluiten met België. En hoe meer omvattend dat verbond is, hoe sterker dat verbond is, hoe minder Nederland nog bestaat. En België ook trouwens, want het wordt dan één. Vroeg of laat verdwijnen dan de grenzen tussen België en Nederland. Dat is nou jammer voor degene die op de racefiets de boter moesten smokkelen. Zoals Wim van Est en Wout Wagmans. De eerste. Ja, dat was in de tijd dat ik in de klas zat voor 60 of meer leerlingen. Ja, inderdaad. Maar goed. Die lui konden hard fietsen, want die deed dat van jongs af aan. Die moesten s'nachts de boten de grens oversmokkelen tussen België en Nederland. Echt wel. En anders wel de sigaretten. Nou ja, dat doet er nou niet toe, maar zo gaat het. Maar u weet toch waar ik het over heb, of niet? We hebben 74 jaar geleden de kans gezien om met behulp van Polen, Engeland, Canada en weet je wie nog meer allemaal, ik ben er weer een paar vergeten, om de Duitsers het land uit te jagen. Die kwamen daarna meteen weer binnen, want ze moesten naar de bloembollen. Toch? En inmiddels hebben we de grenzen opengesteld. En komen niet alleen de Duitsers binnen, maar eerste taal is Zandvoort. Maar goed, laat maar zitten. Maar komen niet alleen de Duitsers binnen, maar nog heel wat ander volk ook. Met andere goden. En we hebben bevrijdingsdag gevierd, dus het is nou weer achter de rug. Nou kan ik het weer zeggen. Dus toch? Hoe vrij ben je dan? En in hoeverre heeft Nederland nog bestaan, een land sowieso? We waren toch onderweg naar een wereldregering om de oorlog uit te bannen? Oorlog uitbannen? om de verschillende volkeren als zodanig uit te bannen. Want als ze niet meer bestaan, kunnen ze ook geen oorlog meer voeren met elkaar. Ze krijgen hooguit nog burgeroorlogen. Maar dat is niet meer bilateraal. Multilateraal, oké. Vooruit. Ja, denk er maar eens over na. Het is maar hoe ze het je vertellen. Maar het betekent gewoon, als wij ons nou uitleveren aan andere volkeren, kunnen we met die volkeren ook geen oorlog meer voeren. En zegt men trotseer, dankzij de Europese Unie hebben we al die tijd geen oorlogen meer. Dan moet ik u zeggen, dat klinkt net als die Joden die zeiden, wij zijn Abraham's zaten, we hebben nooit iemand gediend. En 2 meter verderop staan de Romeinen. Aan wie ze ondergeschikt zijn. Het is net zoiets als in de Duitse bezetting zeggen, wij zijn Nederlands, we zijn een vrije volk, een vrije natie, we hebben nooit iemand gediend. En voordat de Duitsers kwamen hadden we de Fransen. En voordat de Fransen kwamen hadden we de Spanjaarden. En in België de Oostenrijkers. Wie het allemaal maar waren. Ik bedoel, we hebben nooit iemand gediend. Maar kijk, let op wat de Heer hier zegt tegen dit volk. Hè. Dat is zijn volk. En hij zegt, denk ervoor dat je geen verbond maakt met de inwoners des land waarin gij komen zult. Dat gij misschien niet tot de strik worden. Dat hij misschien niet tot strik worden in het midden van u, tot de val. Maar hun altaren zult gij lieden omwerpen en hun opgerichte beelden zult gij afverbreken. En hun bossen zult gij, mooi woord altijd, een prachtig eufemisme. Dat hoef ik niet uit te leggen, want staat hier. En bossen zult gij afhouden. Want gij zult u niet buigen voor een andere god, want des Heeren naam is ijveraar. Een ijverig god is hij, hij is een jaloers god. God staat niet toe dat men andere goden, of wat er voor door moet gaan, zou dienen. Opdat gij misschien geen verbond maakt met de inwoner van dat land en zij hun goden niet nahoreren, nog hun goden offeranden doen en hij u uitnodigen dat gij van hun offeranden eet, enzovoorts. Want ja, als je andere godsdiensten binnen je eigen grens hebt, binnen je eigen volk, Dan leg je het daarmee aan, dat heet hoererij. Dat heet afgoderij. Waarna de vraag is, mag je met de Joden mee loofhuttenfeest vieren? Oké, mag je met de Mohammedanen mee, hoe heet het ook weer, Ramadan. De Ramadan doen, of wat doe je met Ramadan, dat doe je dat, of vier je dat, of hou je dat? Houd je dat? Ramadan houden, is het dat? Oké. Okay. Mag dat of mag dat niet? En als dat niet mag, waarom mag je dan wel met de Joden? Of andersom? Oké, of andersom? Nou ja, ik bedoel maar, ik persoonlijk heb er geen problemen mee. Ik heb er allemaal geen tijd voor die dingen. Dus dat is niet aan de orde. Maar hoeft het ook niet zo nodig. Maar sommigen menen dat dat moet of zo. En wat kan dan wel? De paus kan het redelijk goed vinden, heb ik begrepen. Niet dat ik het volg, maar dat vang wel eens wat op. Kan het redelijk goed vinden met de islam. Heeft ook gezegd, de god van Rome, of althans van de paus dezelfde is als die van Mohammed. Nou had ik eerlijk gezegd al langer die indruk, maar ik heb het nooit hardop geroepen. Maar, want ja, je hoopt toch dat die van die paus, dat dan toch iemand anders is. Maar toe maar. Ik weet ook niet waarom eigenlijk, maar toch. Het zijn vreemde dingen. Allemaal. Maar het punt is, als je dat binnenhaalt, verlies je identiteit. Een volk is een volk vanwege een gemeenschappelijke cultuur. Oké, dat heet tegenwoordig vanwege gemeenschappelijke normen en waarden. Onze normen en waarden, mag je nog net onze zeggen. Toch? Onze normen en waarden. Als je gaat vragen welke zijn dat dan, dan breng je die mensen in grote problemen, dus doe het nou niet. Vraag dat nou niet, maar toch, Dat is echt zo. Welke zijn er? Wat maakt het Nederlandse volk tot Nederlands volk? En toen zei onze koningin, jaren geleden toen ze nog geen koningin was, geloof ik, zei ze, er bestaat niet het Nederlandse volk. Nou, ze zei er nog meer over. En ze had in hoge mate gelijk, moet ik u zeggen. Maar toch. Maar wat maakt ons dan toch eventueel tot één volk? Behalve dan dat iemand ergens strepen getrokken heeft en paaltjes de grond ingejast heeft. Grenspaaltjes en gezegd, dit is Duitsland, dit is Nederland. En tot hier gaat de Nederlandse wet. En aan de andere kant is de benzine goedkoper. Of zoiets was het. Ik weet niet precies meer hoe dat gegaan is. Maar zoiets was dat. Maakt ons dat tot één volk? De hoeveelheid belasting die we moeten betalen dus? Of zo, de benzineprijs? Of wat? Dus het wordt toch wel heel moeilijk. Nee, dit is onze gemeenschappelijke cultuur. En dat zou in de eerste plaats de zogenaamde godsdienst moeten zijn, of hoe je dat maar noemen moet, want dat is het belangrijkste deel van de cultuur als zodanig. En de Heer zegt tot Israël, je sluit geen verbond met andere volkeren, je laat dat niet toe, en hun goden laat je zeker niet toe. Als ze in je land zijn, gooien ze eruit. En als ze je land binnenkomen, dan breng je ze om zeep. Weg ermee, want je moet je identiteit zien te bewaren. Wij als christenen, als volk van God in onze dagen, moeten dat ook. Onze identiteit bewaren. Zijn we verantwoordelijk voor. We zijn het eigendom des Heren en we laten die afgoderij niet toe. En wat het land betreft, ja, dat ligt op een lager niveau. Maar de principes, de beginselen, zijn een soort natuurwetten. Zo geldt dat nou eenmaal. Als je begint te mengen, dan verlies je de identiteit. Als je twee kleuren naast elkaar probeert te krijgen, dan wordt het grensgebied wordt toch moeilijk. Als je rood en blauw naast elkaar moet schilderen, dan wordt het toch al paars hoor, het randje ertussen. Dat heet doorvloeien en wij zouden niet de enige tijd doorvloeien. Dat is Hebreeën 2. Nou ja, daar gaat het over. Nieuw verbond en oude verbond. Wet en genade. Die zouden we goed moeten onderscheiden, omdat we niet het enige tijd zouden doorvloeien. Het bracht sommigen op het idee om het toch door elkaar te gooien. En die vloeien dus door. Dat heet verbondstheologie. Wet en genade vermengd met elkaar. Zodat je geen wet meer hebt omdat genade daar is. En je hebt geen genade meer omdat de wet daar heerst. En je weet dus nooit meer waar je aan toe bent. Vandaar dat die mensen ook nooit zeker weten wie ze zijn. Of ze kind van God zijn of niet. Of ze behouden zijn of niet. Of ze aan het avondmaal mogen of niet. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En altijd problemen hebben met wat ze mogen of niet mogen. Maar in werkelijkheid hebben ze problemen met wie ze zijn. Een identiteitsprobleem. Dat weet u toch? Dus, en dat is niet alleen op het niveau van geloof of godsdienst, maar het is op alle niveaus eigenlijk. Omdat men op alle niveaus bezig is de dingen in elkaar te schuiven en met elkaar te vermengen. Vooral geen polarisatie, want er ontstaat maar strijd en oneenigheid enzovoort. Maar daarna krijg je een identiteitsprobleem. Als alle mensen echt allemaal gelijk zijn, dan heb je een identiteitsprobleem. Want waarin verschil je dan van je buurman of buurvrouw, van degene die naast je zit? Ben je wel iemand anders? Of ben je gewoon een van de weet ik hoeveel, een nummer dus. Een serienummer. Een productienummer. Enzovoorts. En wat gaan mensen dus doen? Ze gaan zich gek gedragen, ze gaan zich gek kleden, ze gaan zich gek, tatoeëren, wat ze maar doen. Gekke hoeden dragen, weet ik veel wat. En sommigen doen een strikje voor in plaats van een strop, dat, weet je veel. Sommigen dragen prachtige twee, dan wel driedelige kostuums, vooral op Koningsdag. Maar goed. En dames dragen gekke hoeden. Op Prinsjesdag dan weer. Maar vooruit. Maar in ieder geval om zich maar te onderscheiden van anderen. Of knalgele schoenen en zo. Weet je veel wat ze allemaal doen. Iets geks. Want ja, je wilt toch je onderscheiden. Je bent iemand. Niet hetzelfde als al die anderen. Toch? Ja, daarna wordt het maandag en dan is weer iedereen gelijk, is het weekend weer achter de rug, enzovoorts. Wat een dwaze wereld waarin we leven. Ik meen het echt, ik denk dat de grootste problemen van de individuele mens, de mens als zodanig, is dat ze niet weten wie ze zijn. Geen identiteit hebben, want ze worden elke dag geconfronteerd met het idee dat alle mensen gelijk zijn. Zeker in Nederland. Met alle consequenties van dien. Maar goed, ik zeg altijd, als je iemand wil worden, dan moet je komen tot de Heer en die geeft je nieuw leven, nieuwe identiteit en ook een loopbaan om te lopen. En daar kun je dan je identiteit aan ontlenen. Ja, dus de bloedse, ik zeg het wat uit de losse pols, maar het is bloedserieus, ja. En dat wil zeggen, het betreft je leven. Zeker wel. En daarom hoef je moet niet meteen een fobie hebben voor het vreemde of zoiets, hoe dat maar heet. Maar je moet je wel zorgen dat je jezelf en je eigen identiteit beschermt. Niet uit angst voor het vreemde, maar uit respect voor het eigene. Dat heet ook zelfrespect. Als kind van God geldt dat in elk geval. Ik zou niet weten waarom dat voor een Nederlander ook niet zou gelden. Ongeacht waar hij vandaan komt overigens. Heb je dat nog? Nou ja. Hun altaren zult gij omverwerpen. Hun opgerichte beelden zult gij verbreken. Hun bossen zult gij afhouden. Dat zijn ook afgodsbeelden feitelijk. Want gij zult u niet buigen voor een andere god enzovoorts. Opdat gij misschien geen verbond maakt met de inwoner van dat land en zij hun goden niet nahoreren, nog hun goden offeranden doen en hij u nodigende gij van hun offeranden eet het enzovoort. Dat je betrokken wordt in de afgoderij van een ander. Dat is wat het is. En zelfs als je dat kon volhouden, netjes kon houden, dan krijg je onvermijdelijk dat uw zonen vrouwen nemen van hun dochteren en andersom. En dan vermengt zich het spul toch. Zo niet in deze huidige generatie, dan wel in de volgende. Heb je dat nog? Dat is wat gebeurt. En dat is een kwestie van tijd. En dan bestaat er geen Israël meer, omdat het zich vermengd heeft met andere volkeren en met andere goden. Dus, zegt de Heer, later verwijt hij dat de 10 stammen in het bijzonder. Dat gebeurd is. Hierna volgen enige instructies die wij reeds eerder zijn tegengekomen, maar ik zei u al, dit is feitelijk herhaling. Sommigen vinden het verwarring daardoor, maar ik heb u gezegd hoe dat zit. Het is gewoon 2 keer min of meer dezelfde uiteenzetting als aanduiding van oude en nieuwe verbond. Dus je krijgt nu weer vanaf vers 18 de instructies omtrent het feest der ongezuurde broden. Populair gezegd Pasen. Instructies met betrekking tot eerstgeborene, dan wel eerstgeboorterecht. Vervolgens de Sabbat. En dan het wekenfeest en wat dat maar was. Kortom, allerlei instructies. En dan lezen wij vervolgens dat Mozes was al daar, vers 28 inmiddels is dat. Mozes was al daar op de berg met de Heer 40 dagen en 40 nachten. Hij at geen brood en hij dronk geen water en schreef op de tafelen de woorden des verbonds. Hij schreef op de tafelen, hij met een hoofdletter. Want er wordt vanuit gegaan dat de Heer het zelfs schreef. Ik heb er soms mijn twijfels over. Omdat er ook staat in vers 27 dat de Heer zei tot Mozes, schrijf u deze woorden. Maar goed. Niettemin, hij schreef op de tafelen de woorden des verbonds, de 10 woorden heet het. Wij noemen het de 10 geboden, maar het heet officieel de 10 woorden, maar wel degelijk 10. En dat er maar 10 zijn, dat heb ik je ook gezegd, 10 staat voor het woord, het spreken van God, om nogal wat redenen. De 10 schrijf je met een jot, 1 lettertje. Het is de kleinste die er bestaat, maar die hangt ook volledig aan de lijn. Hebreeuws wordt geschreven namelijk, weliswaar niet op een lijn, schrijflijn, maar onderaan de schrijflijn. Het hangt naar beneden, maar die jot, die komt niet helemaal naar beneden. Die hangt wel bovenaan, maar komt niet naar beneden. Dat wil zeggen, het is uiteindelijk alleen maar een goddelijke oorsprong. Het woord van God namelijk. Gaat niet van de mens uit naar boven, maar komt van God uit. En het roept op naar boven, als het ware. Goed. En er geschiedde toen Mozes van de berg Sinaï afging. Het is nou spannend, hè? Wat gaat er nou met die zeden tafelen gebeuren? De 2 tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes. Als hij van de berg afging, hij droeg ze naar beneden. Hij droeg ze mee naar boven, hij liet ze beschrijven, dan wel beschreef ze, en hij bracht ze weer mee naar beneden. Dat wil zeggen, dit keer was alles in de handen van Mozes en het was veilig. Wat je hier niet leest en wat ik u toch had moeten lezen natuurlijk, is Deuteronomium, hoofdstuk 10... Voor de goede orde. Deuteronomium hoofdstuk 10. Want daar lezen wij vanaf vers 1. Terzelfde tijd zei de Heere tot mij, hou u 2 stenen tafelen als de eerste. Dat is dus gewoon hetzelfde als wat er staat in Exodus 34, vers 1. Hou u 2 stenen tafelen als de eerste en klim tot mij op deze berg. Daarna zult gij u een kist van hout maken. En dat stond er niet bij in Exodus. Gij zult u een kist van hout maken. En ik zal op die tafelen schrijven de woorden die geweest zijn op de eerste tafelen. En hier staat dus gewoon dat de Heer zegt, dat zal ik doen. Die gij gebroken hebt, en gij zult ze leggen in die kist. Zodat in tweede instantie de 2 stenen tafelen bewaard worden in een kist van, vers 3, van, nee, niet donker eiken. Huh? Kijk even rond, daar zijn mensen die reageren, ja. Gereformeerd eiken is dat. Ja, dat, precies, juist, ja. Dat is nou jammer, want ik heb die associatie niet. En ik vind eiken, donker eiken, vind ik echt een mooie houtsoort. Maar ja, er zijn mensen die zijn er allergisch voor geworden, ja. En daar moet je dan rekening mee houden. En daar ga je dan, hè. Daar ga je dan. Nou ja. Ook dat, ja. Alzo maakte ik een kist van sittimhout en hield 2 stenen tafelen als de eerste. En ik klom op de berg en de twee tafelen waren in mijn hand toen hij naar boven ging. Toen schreef hij op de tafelen naar het eerste schrift de 10 woorden die de Heer ten dagen der verzameling op de berg uit de middels vuur stond en die gesproken had. En gaf ze mij en ik keerde mij en ik ging af van de berg en legde de tafelen in de kist die ik gemaakt had. En dan komt hij. En al daar zijn zij gelijk als de Heere mij geboden heeft. Ergo. Dus, maar dan in het Latijn. Ergo, Mozes maakte eerst een kist van sittimhout. ten einde de stenen tafelen daarin op te bergen, te bewaren. Waarna volgt de instructies met betrekking tot de Ark des Verbonds. Een ark is kist, dat weet u waarschijnlijk, hè? Een woonark is een woonkist, dat u dat weet. Een ark is een kist. Jawel. Een vliegtuig dus is een ark, want dat is een kist. Nou ja, laat maar. Maar er werd een kist gemaakt van zitinhoud. Maar volgens de voorschriften van de Ark des Verbonds, de Ark des Verbonds was een kist van zitinhoud, waarin de stenen tafelen zouden bewaard worden. Alleen die kist werd overtrokken met goud. En bovendien kwam er een massief gouden deksel op. Met de cherubijnen der heerlijkheid en hoe dat maar heten mag. En als Mozes dus zegt, ik maakte zo'n kist en ik legde ze erin en daar zijn ze tot vandaag, betekent het dus dat de kist van zitinhoud gemaakt is door Mozes. Nou ja, misschien had hij een timmerman in dienst, dat zou, maar goed, is gemaakt door Mozes. En het is dezelfde kist die later overtrokken is met goud, want hij zegt, die stenen tafelen zijn nog steeds in die kist. Maar inmiddels, in de dagen van Deuteronomium, ben je zo'n 40 jaar later, want het zijn de afscheidswoorden van Mozes, toen was het tabernakel al lang gebouwd. Hebben jullie dat nog? Kortom, de Ark des Verbonds begint bij Mozes die een kist maakt van zitinhoud. En daar worden die stenen tafelen ingelegd. Maar het was bij die gelegenheid al de uitbeelding van een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Stenen tafelen ter vervanging van het oude. Kortom, het bevestigt weer dat de Ark des Verbonds, staande in het heilige der heiligen, de uitdrukking is wel degelijk van het nieuwe verbond, zoals Hebreeën 9 dus ook daadwerkelijk meldt. Hebreeën 9, achter het voorhangsel, dat is het nieuwe verbond. Daarom was het altijd dicht in oud-testamentische tijd. En het bevestigt, wat ik altijd zeg, dat die hele Ark des Verbonds, die onderdeel uitmaakt van het tabernakel waarover wij het niet zouden hebben, dat die hele Ark des Verbonds de uitbeelding is van de Heer Jezus Christus zelf. Het zitinhoud is een uitbeelding van de Heer in zijn aardse oorsprong, zijn menswording, zijn menselijke vorming. Elk mens is een kist. Oké, aardewerk, vat. Maar waarom niet een houten vat? Een kist. En in de kist, in de Heer Jezus Christus, wordt het woord geplant, geplaatst, bewaard. Hij zegt dus ook met de woorden van Psalm 40, uw woord is in het midden mijns ingewands. En ik gun me nou de tijd niet, want we hebben nog 20 minuten en dan houden we met deze serie op en is bovendien dit seizoen afgelopen. Maar anders zou ik Psalm 40 opzoeken en u erop wijzen dat de hele context daar spreekt over oud-testamentische rituelen met profetische betekenis. Gij hebt mij het oor doorboord en zo. En uw woord is in het midden mijns ingewands. Dat is de verwijzing naar de Ark des Verbonds, want het woord was in het ingewand, in het binnenste betekent dat gewoon van de tafelen waren in het binnenste van de Ark des Verbonds. Kortom, dat zitinhoud is een beeld van de mensheid van de Heer Jezus. Dat het zitinhoud is overtrokken geworden met goud is een beeld van zijn opstanding. Van die oude mens zie je niks meer. Hij is overkleed geworden, om zo te zeggen, met goud, logischerwijze. En dat is dus de zoon des mensen, die op aarde leefde, stierf enzovoort. Zitinhoud. Dus het schijnt zeer goedkoop brandhout te zijn trouwens. Waaibomenhout, zegt men. Ik praat het ook maar na en ik zeg het met enige reserve, want ik heb er helemaal geen verstand van. Zitinhoud. Je kan het bij de bouwmarkt niet kopen, geloof ik, zitinhoud. Maar zit in, u weet waar het van afgeleid is, toch? Shit, ja, dat is. Dus ja, dan is het duidelijk, een afval is dat. Dus u stelt niet veel voor. dat is de mens, maar het wordt overtrokken met goud, is de opstanding. En daarna heb je het deksel, de bovenkant van de kist dus, de sluiting. Ja, dat is niet zitting hout, dat is überhaupt geen hout, dat is alleen maar goud. En uit één stuk staat er, uit één stuk gedreven. Inclusief de cherubijnen der heerlijkheid. Want die, dat deksel, dat is een uitbeelding van Christus als de Heere. Niet zozeer de Zoon des Mensen als wel God. Dan wel de Zoon van God. Met al zijn heerlijkheid. Eén. En daarom uit één stuk gedreven. Dat is de Ark des Verbonds. En het is die Zoon des Mensen dan wel Zoon van God die het woord Gods bewaart. Johannes zegt het anders, die zegt gewoon, hij is het woord Gods. Nou nee, niet Johannes 1, het is openbaring 19, geloof ik. En wiens naam was het woord Gods? Op een wit paard. Lees het maar eens, nou daar staat het gewoon. Hij is het woord Gods. En Paulus zegt over hem, in hem zijn alle beloften Gods, zoveel als er zijn, ja en amen. Kortom, hij is de bewaarder van het woord Gods. Hij geeft het woord Gods gestalte. Als je het woord van God zoekt en vindt, ben je terechtgekomen bij de Heer Jezus Christus en sta je dus voor de Ark des Verbonds. Hebben jullie die nog? Voor de getuigenis heet het ook. Nou, dat is wat het uitbeeldt, die kist. Gemaakt door Mozes, want de Heer Jezus is geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Dat is Mozes, geworden onder de wet. En vandaar dat Mozes die kist moest maken. Heb je dat nog? Mozes heeft dus twee functies in dit verband. De eerste ronde gooit hij de stenen tafel kapot. De tweede ronde is hij de bewaarder ervan, juist. De custodian en maakt een houten kist enzovoorts. En heeft de stenen tafel in zijn hand bij het opgaan en bij het afkomen van de berg enzovoorts. Want toen de Heer opstond, had hij het woord van God gevoltooid, om zo te zeggen, bewaard, uitgevoerd, om zo te zeggen, en hij steeg op tot God, dat was zijn hemelvaart, om zo te zeggen, zijn verheerlijking. En daarna komt hij terug en deelt ons dat woord van God mede, dat is nog steeds zijn tegenwoordige functie. Hij leidt ons in heel de waarheid, hij bedient het woord aan ons, kortom, nog steeds, hij is het woord Gods. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. Maar goed, ik moet nog terug naar Exodus 34, waar dan staat in vers 29 dat Mozes van de berg Sinaï afging en de twee tafelen der getuigenis, want zo heet dat, de getuigenis of de tafelen der getuigenis, waren in de hand van Mozes en daarin veilig deze keer als hij van de berg afging. En wat er dan vermeld wordt is dat Mozes deze keer, want het is anders dan de eerste keer, hij wist niet dat het vel, zijn vel, namelijk zijn aangezicht, glinsterde toen hij met hem sprak. Dan moet je kiezen of je hij of hem met een hoofdletter schrijft. Maar dat hoef je alleen te kiezen als je het opschrijft. Verder maakt het niks uit natuurlijk, want we weten hoe het is. Hè? Mozes verscheen voor het aangezicht des Heren. En zijn vel glinsterde, heet het. En vers 30 herhaalt het. Als nu Aaron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, ziet, zo glinsterde het vel zijns aangezicht. Zo glansde zijn vel. Men heeft het zo vertaald, omdat niet alleen hier, maar zeker ook 2 Korinthe 3 dit aanhaalt en beschrijft en zegt dat de heerlijkheid des Heren door het aangezicht van Mozes weerspiegeld werd. Helaas staat er bij gelegenheid in een spiegel aanschouwen. Dat is in de NBG-vertaling gecorrigeerd. Gelukkig, want het werkwoord bij spiegel is niet in een spiegel kijken, maar het werkwoord bij spiegel is spiegelen. Oké, weer spiegelen. Terugspiegelen. En wij zouden het aangezicht des Heeren, de heerlijkheid des Heeren, weerspiegelen, omdat wij hem kennen aangezicht tot aangezicht. Nu reeds. Want wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante... staat er allemaal. Al zeg ik het er naar mijn hoofd, maar staat er echt. Wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat wat Mozes overkwam, dat is een voorbeeld voor allen die leven onder het nieuwe verbond. De heerlijkheid des Heren straalt op ons af en wordt ons eigen. Oké, wordt ons ego. Laat ik het eens in het Latijn zeggen. En met nog een ander woord, dat wordt onze identiteit. Onszelf. Het is wie wij zijn, wie wij worden. We krijgen deel aan de heerlijkheid van Christus. Wij zouden met hem verheerlijkt worden, dan wel met hem geopenbaard worden in heerlijkheid in de toekomst. Woorden van Paulus uit Romeinen 8, maar feitelijk ook van Johannes in 1 Johannes 3. Hebben die nog dat idee? Het oude verbond is een bediening des doods, 2 Korinther 3. Nog steeds, 2 Korinther 3. Het nieuwe verbond is een bediening des geestes en is nog meer in heerlijkheid. Zodanig dat de heerlijkheid des Heren niet alleen op ons afstraalt, maar ook door ons weerspiegelt. Wordt. En als u nou zegt, nou, dat ben ik mij niet bewust, dan zeg ik, ja, dat zei Mozes ook. Hij wist het ook niet. Hij zag het er ook niet aan af, om zo te zeggen. Maar de anderen zagen het wel. En dat is waar het om gaat. Och, en in de eerste plaats natuurlijk, kijk, ik citeer het u, 2 Korinther 3, het staat er ook bij, je kan het niet vergeten, 2 Korinther 3, geeft er uitgebreid commentaar op. En past het op ons toe, maar het neemt niet weg dat het in de eerste plaats van toepassing is op de Heer Jezus Christus. Die het afschijnsel is, sinds zijn opstanding, van Gods heerlijkheid. Sinds hij gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond, zal ik maar zeggen. Nou ja, het was andersom. Sinds hij opstond uit de dood, werd hij gesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. En sindsdien is hij het uitgedrukte beeld van Gods wezen, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, en hij draagt alle dingen door het woord zijn en kracht. Kortom, hij is het beeld Gods. Dat laatste is 2 Korinthe 4, maar dezelfde bladzijde als waar ik steeds uit citeerde. Nog steeds precies hetzelfde. En alleen vanwege de tijd zoek ik het niet op. Maar daar staat dan, het vel zijns aangezicht glinsterde. Dit woord, vertaald met glinsteren, is het Hebreeuwse woord karan. Dat is ook het woord keren. Dat is volstrekt hetzelfde. Karan, keren, precies hetzelfde in het Hebreeuws. En keren is een hoorn. En een hoorn is zo'n ding wat van iemand uit naar buiten toe komt, als het ware.
Met kracht.
Hè?
Met kracht.
Met kracht, ja. Met datzelfde woord wordt ook opgevat als glanzen, glinsteren. Want dan komt er ook iets naar buiten toe, met kracht, oké, met energie dan. Het licht gaat aan, straalt af, en dat heet kroon. Afgezien daarvan, de zonnestralen worden aangeduid als corona. Dat is hetzelfde woord, maar nou in het Latijn. Een kroon, ons woord kroon. En vandaar dat een kroon horens kent. Nou ja, vooral bij de Vikingen, dat weet u. En bij de Galliërs, een hoorn. Alleen men zegt ons, want men vindt dat een beetje, toch een beetje, noemen ze dat, een beetje ouderwets of antiek. Of erg banaal. En dan zegt men, nee, dat van een kroon, dat zijn zonnestralen. En dan moet ik grijnzen, want dan denk ik, ja, dat is precies hetzelfde. Dat is nog steeds gewoon keren, karan, de kracht die uitgestraald wordt. Dat is uitgedrukt in de zon, maar het wordt ook uitgedrukt in horens. En dat ik het erbij zeg, is omdat als u ooit de afbeelding ziet van een heilige met twee hoorns op zijn voorhoofd, dan is het niet Asterix,
maar
Mozes. Want Mozes wordt uitgedrukt, er staat een beroemd beeld van Mozes. Nee, ik geloof dat het... Ja. Ik geloof dat het van Michelangelo is, of weet ik veel, dacht ik. Daar ergens in de Sint-Pieter, in die grote hal, in de Sint-Pieter in de hoek. Niet aan de kant waar Mozes staat, maar of waar Petrus staat, bedoel ik, met zijn glimmende teen. Maar in een andere hoek, of ze moeten hem verzetten, want hij loopt niet weg. Maar dan met hoontje, je ziet het wel vaker hoor, in... die Rooms-Katholieke afbeeldingen. De man met de hoorntjes. Maar dat is de uitbeelding van zijn glanzende gelaat. Zo is dat. Glinsterend. Hoorns. Maar u hebt ook begrepen dat karan, ons woord kroon, is gewoon, hè? Het is het woord voor hoorn, maar het is ons woord kroon. Het is volstrekt hetzelfde. Dat betekent zichtbaar gemaakte kracht, energie, licht. Uitstraling. Hij zag eruit als een gloeilamp. Het vel zijns aangezicht glansde. En als nu Aaron al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, ziet, zo glansde, glinsterde het vel zijns aangezicht. Zij zagen de heerlijkheid des Heren weerspiegeld in het aangezicht. Een aangezicht is vel, is de buitenkant namelijk gewoon. Van Mozes. Daarom vreesden zij tot hem toe te treden. De lichtgevende, verheerlijkte gestalte. Maar het is uiteraard de uitbeelding van de heerlijkheid van Christus dus. Die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Sinds zijn opstanding uit de dood. Sinds hij middelaar is van het nieuwe verbond. En toen riep Mozes hen en Aaron en al de oversten in de vergadering keerden weder tot hem. En Mozes sprak tot hen en daarna traden al de kinderen Israëls toe en hij gebood hun al wat de Heer met hem gesproken had op de berg Sinai. Alzo eindigde Mozes met hen te spreken en hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd. Onder deksel te verstaan een bedekking, een kleed, een sluier, bedekking. Hij schijnt nogal een verblindende uitstraling gehad te hebben. En toen heeft hij er een bedekking over gelegd. Doch als Mozes voor het aangezicht des Heren kwam om met hem te spreken, zo nam hij het deksel af. En dat is niet alleen 2 Korinthe 3, dat is ook 1 Korinthe 11. Waarvan ik altijd zeg, dat hoofdstuk gaat niet over de kwestie dat de dame, de vrouw, haar hoofd moet bedekken. Ja, het komt erin voor. Het idee. Maar het hoofdstuk gaat over dat wij de Heer kennen met ongedekte aangezichten en daardoor de heerlijkheid des Heren zouden weerspiegelen. De bedekking is weg. Daar gaat het hoofdstuk over. Want het bijzondere is dat de wet als zodanig, de Mozaïsche wet, maar welke wet dan ook, een bedekking is over het hart, de oren, de ogen, kortom het licht, over het woord of wat het maar is. Dat is de beruchte verharding van het hart van de Joden en de bedekking over de ogen en dus de blindheid en de verstopte oren enzovoort. Ze zijn verblind, bedekt. Ze zien het licht niet. Dat is de wet. En daarom zegt 2 Korinthe 3 nog steeds, zegt, als het volk ooit tot de Heere bekeerd zal zijn, zal de Heere de bedekking wegnemen. Dat is het eerste wat de Heer zegt, doe je hoed af. Daarom heb ik er nog altijd moeite mee. Ik moet echt mijn verstand uitschakelen. Dan kom je op het Tempelplein, of hoe het maar heet, in Jeruzalem, voor het plein voor de klaagmuur, enzovoort. En wij mannen mogen dan daar die synagoge inlopen. En als het mag, dan moet het, dat weet je. Want ja, je hebt ervoor betaald, toeristen. Je wil niet weten hoe ver je hebt moeten komen. Dus dan weer er ook in ook. En dan moet je zo'n papieren dingetje met zo'n elastiekje eraan op je kop planten enzovoort. Ik heb altijd een hoed bij me. Al was het maar om die reden. Dan hou ik die hoed gewoon op. Want die droeg ik altijd al. Want ja, ik geneer me dan als ik mijn bloot hoofd sta zou komen. En dan moet je, ineens een bedekking op je hoofd doen. Waarom? Wij kennen de Heer aangezicht tot aangezicht. Wij zouden juist het hoofddeksel afdoen. Als we voor het aangezicht des Heeren naderen. Toch? En dan zie je hoe bespottelijk zoiets is. Want ja, het is echt bespottelijk. Er zijn van die kleine papieren dingetjes. Die heeft iemand s'nachts in elkaar zitten nieten. Want dan gaat met een nietje. Uitknippen, weet u wel, en dan dicht maar een nietje erin en een elastiekje erbij tussen zien te krijgen, enzovoort. Jongen, wat een getop. En van wie moet dat? Volgens de Joden van de Heere, van de Eeuwige, die wil dat we een soort ding op onze kop zetten. Kom op zeg. Hè? En dat moeten we nog respecteren ook, want het is andermans godsdienst, zijn zijn normen en waarden. Een papieren mutsje. Zo, nou ja. Ja, toch? Ik bedoel, je kan wel meedoen met het sprookje van de kleren van de keizer. Maar de keizer heeft echt niks aan, hoor. Ik blijf het hard roepen. Ja. Zo, maar als Mozes tot de Heer kwam, dan nam je het deksel af. Want als je tot de Heer komt, dan verdwijnt die wet. De wet is een bedekking en een bedekking is een uitbeelding van de macht waaronder men staat. Maar je raakt het licht kwijt. Je raakt de waarheid kwijt. Zie? En dan kwam hij weer naar buiten en als hij uitging, zo sprak hij tot de kinderen Israëls en dan deed hij weer een bedekking over zijn aangezicht. Zo zagen dan, vers 35, de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde. Derhalve deed Mozes het deksel weder op zijn aangezicht, totdat hij inging om met hem te spreken. Dat wil zeggen, om ter wille van het volk, ze konden dat licht niet verdragen van zijn aangezicht. En 2 Korinthe 3, nog immer, 2 Korinthe 3 zegt dat ook en zegt er bovendien bij dat het de Israëlieten waren die vroegen aan Mozes om een bedekking over zijn gelaat te doen, want ze hadden geen zonnebrillen. En weet u wat daar staat, 2 Korinthe 3, is dat dat nu dus nog zo gebeurt. Als je, degenen die onder de wet leven, dat zijn Joden, ja, maar niet alleen de Joden. Als je mensen die onder de wet leven, religieuze mensen dus in het algemeen, confronteert met het licht, de heerlijkheid van het nieuwe verbond, met het evangelie, het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Dat is dezelfde bladzijde, maar het is inmiddels 2 Korinthe 4. Dan zeggen ze, daar kan het niet waar zijn. Ze knijpen hun ogen dicht, houden de hand voor hun hoofd. Kunnen ze niet tegen. En Paulus schrijft daarover, over die kwestie, niet in 2 Korinthe 3, maar elders. Hij zegt, maar je moet ook je zintuigen daaraan wennen. Maar niet je ogen dicht doen, of niet de bedekking erover, maar wachten tot je ogen zich hebben aangepast. Het went wel. Maar als je niks gewend bent en als je altijd in duisternis geleefd hebt, dan is het kleinste beetje licht is meteen verblindend. Heb je dat nog? En dat is de moeilijkheid van de Bijbelse boodschap eigenlijk. Het stijgt zo ver uit boven het menselijk denken. En het is zoveel heerlijker, zoveel meer bevattend. En zo verhelderend, zoveel meer verhelderend dan alle menselijke uiteenzetting. Dat het soms inderdaad bespottelijk is. Dat wil zeggen, dat heel wat problematiek van de natuurlijke mens ophoudt een probleem te zijn als het licht van de Bijbel daarop schijnt. Dan blijkt het allemaal heel simpel te zijn. Maar mensen die gewend zijn in die duisternis en in die problematiek te leven, die willen die antwoorden niet. Die hechten aan het probleem en aan het moeizame van het dagelijks bestaan, vinden daar hun bevrediging in. En ik stel het bijna elke dag vast. Als ik toevallig de radio weer aan heb, in de auto gebeurt me dat natuurlijk, maar je moet toch wat voordat je thuis bent. En dan is het bla 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 bla. En domme vragen en domme antwoorden, bla bla bla. Waar gaat het over? Soms zeg ik tegen even, hebben ze al gezegd waar het over gaat? Want je kan het niet volgen. Het is bla 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 en het gaat gewoon nergens over. Maar dingen die voor die mensen belangrijk zijn, kennelijk. Nou in, ja, het is zo opgeblazen gedoe al van kleine dingen, van muggen olifanten maken. De media zijn daar fenomenaal goed in, van muggen olifanten maken. Dat komt goed uit, want de olifanten worden, zoals je weet, met uitsterven bedreigd. En als het daar goed mee gaat, dan worden de muggen weer met uitsterven bedreigd. Of de koolmeesters, omdat we de buxusrupsen bestrijden, enzovoort. Weer een diersoort uitgestorven, enzovoort. En in plaats van dat wij mogen roepen, fijn dat die beesten er ook niet meer zijn, hebben ze uitgeroeid, hebben ze gezegd, het gaat slecht met de natuur, het is de schuld van de mens. Nou ja, enzovoort. Dat gaat dan maar door. Dat soort problematiek. Overal waar mensen wonen heb je een probleem. Ze moeten gevoed worden. En dat wil zeggen, ze nemen wat tot zich. Ze scheiden ook wat af. En dat moet weer opgeruimd worden. En die twee mogen dan weer niet bij elkaar komen. Hoewel voedsel toch kunstmest nodig heeft. En zo. Maar goed, dat soort problemen heb je overal. En daar gaat het dan altijd maar over, hoe dat dan moet en hoe dat geregeld moet worden. En dan willen we niet dit, vandaag willen we niet dit en dus moeten we dat. En over een paar jaar willen we dat en niet dit, enzovoort. Vroeger moesten we van de kolen af en moesten we aan het gas en nou moeten we weer van het gas af, want we moeten ook weer aan? Aan de elektriciteit. En waar komt de elektriciteit vandaan? Van de steenkolen, juist. Maar dan uit het buitenland, zodat we de controle ook nog kwijtraken, enzovoort. En dat gaat maar door, en dan noem ik wat grotere dingen. Maar het gaat vaak op een veel lager niveau allemaal. En de mensen maakten zich druk over. En de Bijbel die zegt gewoon, hoe dat zit met die schepping? Oh, in het begin schiep, dat is waar ook, ja. In het begin schiep God de hemel en de aarde, dat is waar. En nou goed, en dan gaan we daar moeilijk over doen. Maar de Bijbel zegt gewoon, ja, zo was dat nou eenmaal. En wij maken moeilijkheden over, waartoe zijn wij hier op aarde, wat moeten we met ons leven aan? En de Bijbel zegt, nou dat is makkelijk, er is maar één God en die heeft ons geschapen. En die heeft bekendgemaakt wat de bedoeling van je leven is, namelijk dat je hem zoekt. Is dat moeilijk? Nee hoor. Er is niks moeilijks aan. Hij is niet verre van een ieder van ons en hij laat zich vinden. En dan zeggen we, nou, dat is mij te makkelijk. Ik wil iets moeilijkers. En dan geeft de Heer je een baan en zegt, nou oké, dan heb ik een klus voor je, enzovoort. En dan protesteren we ook, want we hadden het zelf uit willen vinden, hoe die klus in elkaar zit en wat we hadden willen doen, enzovoort. We hadden liever een adviserende functie gehad dan een ambachtelijk werk. En dat soort dingen meer. Mensen bemoeien zich allemaal mee. En in wezen is het leven heel eenvoudig. Dat is echt waar. En wij blazen het op en maken het moeilijk. Nou ja. En leven onder de wet is leven in duisternis. En de Heer zegt, laat die wet maar zitten. Dat is al mislukt. Dat is al, voordat het maar begon, is dat al gebroken. Dat is een duidelijke zaak. Erken dat maar, dat dat niet kan. En dan beginnen we nu overnieuw. Maar dan met een nieuw verbond. En dan zal ik mijn woord in je hart schrijven. Ja, hoe dat kan, dat gaat door wedergeboorte. Dan komt er ander leven in. Dat leven onttrekt zich aan onze wetmatigheden en onze natuurkunde, onze biologie enzovoort. Dat is goddelijk leven in ons. Hoe dat werkt, ja, wij weten ook niet echt hoe het andere leven werkt, dus maak je daar geen zorgen over. De Heer zou dat doen. Vertrouw daarop, dat is geloven dus, hè. Geloof dat. Pak dat aan en de Heer doet dat. En je zal het zien. Want dat brengt je heerlijkheid. Dan gaat je daadwerkelijk het licht op. En niet omdat het kerst is, maar omdat het Pasen is. En wij uitgeleid zijn uit het diensthuis. Uit de slavernij van Egypte. En daadwerkelijk in vrijheid gesteld zijn, want dat is de strekking van dat woord wat boven elke bladzijde staat hier. Exodus. Uittocht. Uit de lege plaats. Uit deze wereld. En levend uiteindelijk onder een nieuw verbond. En daar zullen we hem voor danken. Heer Jezus Christus, we hebben alle reden om u te danken dat u hoogstpersoonlijk in uw werk en leven, in uw wezen, een einde gemaakt hebt aan dat oude verbond der wet, dat u de openstaande schuld hebt betaald als zoon des mensen en vervolgens in uw opstanding geworden bent tot die zoon, die koning, die hoge priester, die middelaar van een nieuw verbond, waaronder wij dagelijks mogen leven sindsdien. We danken u daarom dat we mogen wandelen in uw licht en onze zintuigen zouden gewennen aan de overmatige heerlijkheid, de uitnemende heerlijkheid van uw nieuwe verbond. Waardoor wij niet alleen zicht krijgen en hebben op Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, maar waardoor wij ook uw heerlijkheid zouden weerspiegelen, nu en voor eeuwig. Omdat we u kennen met ongedekte aangezichten, omdat er niets is wat tussen u en ons staat, maar integendeel, u hebt de scheidingsmuur, u hebt de bedekking, de vijandschap ze niet gedaan en u brengt ons tot u, opdat wij deelgenoot zouden zijn van uw leven, van uw bloed, van uw geest en daarmee met u en daarmee ook met elkaar zouden wij wandelen in uw licht, dat licht, die heerlijkheid, die waarheid van uw nieuwe verbond. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn, deze avond. En al die avonden waarop wij hier mochten samenkomen om uw woord te openen en ons te verdiepen in oude geschiedenissen, oude woorden, maar die nog steeds actueel zijn, ook in onze eigen levens. En daarom in alle vrijmoedigheid naderen we tot u en tot die troon der genade om een beroep te doen, niet alleen op die genade en barmhartigheid, maar ook op uw hulp te bekwame tijd, zodat wij mogen leven aan uw hand, in vrijheid, in het licht, in uw kracht en opdat uw naam in ons verheerlijkt zal worden. Amen.